Dan kunnen mensen zich gaan beseffen van, oké, we moeten wat doen. Maar wat ga je dan doen? Ga je wat voor die mensen doen? Of zijn ze dadelijk nog verder van huis? En dat is wel het risico waar fotografie dan wordt ingezet. Dat wel mooie plaatjes oplevert. Maar het kan ook de werkelijkheid zo hard, dat die zo hard is dat mensen hun ogen ervoor willen sluiten. En denken van of oplossen of... Nou ja, maar er zijn partijen die gaan verliezen hierin.
Dit is de podcast Iedereen maakt foto's van Flowerdeals, waarin ik, Anne Bloemendaal, op zoek ga naar de waarde van de fotografie. In deze aflevering praat ik met Frank Hanswijk over goede intenties, de pijnlijke waarheid, het bezorgen van jeuk en natuurlijk zijn iconische foto Fucking Beirut uit het Rotterdam van de jaren 90. Alle info over beelden, boeken, verwijzingen naar artikelen en natuurlijk de website van Frank heb ik in de show notes gezet.
Hey Frank, ja. Leuk dat je er bent. Hoe lang fotografeer je al?
Professioneel denk ik al 30 jaar, sinds 93.
Begin jaren 90?
Ja.
Want ik herinner mij een aantal foto's uit de Rotterdamse haven. Ja. Waar je nog wel het stuksgoed ziet.
Ja.
Een tijd geleden.
Het pre-internet tijdperk. Toen nog veel op technische camera werken. Ja, dat was een mooie tijd. Lekker onbezonnen. Geen beeldschermen. Ja, het enige wat ik zag was een omgekeerd beeld op mijn matglas. Ik ga het heel erg romantiseren nu, hè? Maar ik ben nu ook blij dat ik nu digitaal werk, hoor. Maar dat was wel de tijd waarin ik begon. Ik denk 10 jaar later, praten we 99, toen ben ik voor het eerst ook nog in loondienst eventjes geweest bij een Rotterdams Dagblad fotograaf. John de Pater heette die, dat was een sportfotograaf. En daar heb ik 2 jaar volgehouden en toen dacht ik al van dit is niks voor mij. Dat is rennen voor 10 klussen op locatie waar je maar een kwartier mag zijn en dan weer doorscheuren naar de volgende. Toen dacht ik nee, dat is niet journalistiek zoals ik het voor mijn ogen had. Nee.
En hoe had je journalistiek toen voor ogen?
Een romantisch beeld. Langskomen op de redactie met een stapeltje foto's. En zo van, kijk eens wat ik nou weer heb geschoten. Vers uit de doka. Dat idee had ik toen van een fotoredactie.
Een soort revue. De nieuwe revue. De onthullingen van Frank zelf.
Zoiets. Of tot diep in de nacht doorgegaan, doorgehaald. Of helemaal bijkomen van een klus. En de volgende dag weer fris en monter op pad voor een nieuw verhaal. Maar de werkelijkheid was iets weerbarstiger.
Jammer, man.
Ja.
Ja. Je hebt eigenlijk, als ik kijk naar je vrije werk. Dus je werk wat je niet echt voor een opdrachtgever maakt. Is eigenlijk jouw speelveld wel Rotterdam?
Ja, tot nu toe in de afgelopen 30 jaar toch wel hoofdzakelijk Rotterdam, ja.
Rotterdam, EO. Zo nu en dan een uitstapje, maar niet verder dan 5 kilometer daar vandaan.
Ja, of gewoon zelfs mijn vakanties, die heel persoonlijk zijn, denk ik, betrek ik toch ook graag in mijn fotowerk. Ik heb altijd daar een soort gêne bij gehad, zo van dat ik met mijn gezin op pad ga en dat ik denk van ja, maar... Volgens mij stopt fotografie niet als je op vakantie bent, snap je? Natuurlijk is het wel allemaal Rotterdam, maar waar ik ook ben, fotografeer ik ook natuurlijk.
Ja, als ik dan ook naar jouw beeld, met name Spanje, Duitsland, Frankrijk kijk. Oh nee, en het, ja, en natuurlijk het wonderschone België. Dan zie ik eigenlijk jouw grote liefde voor architectuur, voor de strakke lijnen.
En de willekeur en de... De wansmaak of de geweldige smaak versus de wansmaak. Maar in ieder geval, dat zie je in het landschap, dat zie je in de steden. Maar ik tref het nu ook wel in andere landen, waar gewoon ook hele lelijke dingen worden gebouwd. Ook hele mooie, maar vooral die lelijke dingen, daar voel ik me altijd toe aangetrokken. En dat is een leuk onderwerp om te volgen. En dat is, ja, in België is dat, heeft dat zijn oorsprong in ieder geval bij mij.
Ja. Ja, die lelijkheid hebben we gelukkig in Rotterdam ook heel veel. Ik wil eigenlijk beginnen met het gesprek over de waarde van de fotografie, hoe jij daarnaar kijkt. Met een toch wel iconische foto die jij hebt gemaakt met de tekst. En nou parafraseer ik, want ik weet hem niet helemaal precies. Het lijkt hier Fucking Beirut wel.
Ja, maar dan in het Engels. It looks like fucking Beirut. Bedankt gemeente, dus toch nog tweetalig opgeschreven.
Waar heb je die foto gemaakt? In welk jaar?
Ik zeg altijd als mensen ernaar vragen 96. Ik weet niet, het is wel een beetje, rond deze tijd van het jaar denk ik, dat het ook in maart was of zo. Aangezien we toen nog geen metadata hadden en ik heel slecht was in archiveren, schreef ik gewoon alleen maar een jaartal op mijn ordners. En dan en als je dan goed een beetje onderzoek doet, zal je zien dat het ook nog een beetje koud was. Dus, maar laten we zeggen 96.
Wat zien we op die foto?
In ieder geval een statement van onvrede. Van mensen die in Spanget een beetje zat waren over drugstoerisme. Maar ik denk ook wel hun leven- en woonomstandigheden waren natuurlijk niet ideaal. Er stond ook in het klein ook nog bij, zet uw handtekening hier. En dat heb ik pas jaren later ook nog goed gezien. Ja. Maar dat was dan een soort openbare petitie leek het wel.
Ja, openbare aanklacht eigenlijk.
Uiteraard, ja, tuurlijk, dat is het ook. En toen ik hem maakte, zat ik ook eerder naar die tekst te kijken. En als je ziet dat het ook nog eens op de hoek is van de Matenessebrug, Matenesseplein. Waar nu de Rotti Roopram zit voor de Intimi. Dan zie je toch wel een soort mistroostigheid wat er vanaf druipt, zeg maar.
Ja.
En dat daar dan nog 2-3 jongetjes voorbij lopen. Dat was een soort bijkomstigheid die me dan ook echt recht aankijken. En ik kan me nog goed herinneren dat ik dat volgens mij ook nog eens al fietsen deed. Dus ik stond eventjes stil, klikte en reed weer weg. Dus ik was niet heel bewust bezig met om ook nog eens wat mensen in beeld te krijgen. Dat was puur bijkomstigheid.
Ja, maar het was wel jouw gevoel van onrecht. Maar ja, toch ook de Rotterdamse lelijkheid. Want dat is gewoon een vreselijk lelijke hoek. Je zou het idyllisch kunnen zien. Zo fijn aan het water. Edoch helaas. Fucking Beirut. Wat zegt die foto nu voor jou?
Het grappige is dat die meer impact heeft gehad voor mensen die hem gebruiken ter illustratie. Hè? Dus als ze een boek schrijven of een artikel. Gijs Larivière, de kunstenaar, heeft hem gebruikt over een toekomstbeeld van Rotterdam. In Vers Beton is die meerdere malen gebruikt. Maar elke keer wordt het dat tijdsbeeld zo benadrukt. Maar als je er nu naar kijkt, denk je ook van waar komen we vandaan, weet je wel? En je gaat ook afvragen, zijn we er nu weer? Zitten we in een soort loop, weet je wel, van... Ik kan me zo voorstellen dat dat in Zuidwijk en Slingen, dat die tekst gewoon zo weer op kan. En dan is het, it looks like fucking Gaza over hier. Ik geloof wel dat, dat de volkshuisvesting, hoe slecht het ook gaat, dat grotendeels toch wel Rotterdam aardig is opgeknapt. Maar achter de deuren gebeurt nog steeds heel veel. En ik zeg altijd, Rotterdam is een stad ook achter gesloten deuren, weet je wel.
Ja.
Dus ja, het gaat nog steeds op. Ik denk dat mensen deze foto nog steeds kunnen gebruiken om iets te illustreren, denk ik.
En wat kunnen ze dan? Wat wordt ermee geïllustreerd?
Ja, vooral ook dat het volk gehoord wil worden, denk ik. Dus dat je. Er zit een soort onmacht bij. Hè? Dus dat mensen denken van, ik word niet gehoord, dan maar zo, weet je wel. Ik, als een soort last resort, zo van, ik schrijf het maar zo even blunt op een openbare plek. En ik geloof wel dat mensen toch wel blij worden van dit soort burgerlijke ongehoorzaamheid, zeg maar. Ik geloof dat het al triggert, weet je wel.
Ja, als je dan kijkt van je... Liefde voor Rotterdam, architectuur, daar hoort ook jouw activisme bij. Je bent,
heb jij een beetje aangewakkerd weer? Het was er al, maar je hebt het vuurtje weer aangestoken.
Waar komt dat vandaan?
Toevallig moest ik daar van de week over nadenken toen je me vroeg voor dit interview. Ik kan me herinneren dat ik met mijn ouders een keer naar Parijs ging, naar een internationale meeting op 1 mei in Parijs. Was dat vlakbij de, waar alle socialisten in ieder geval samenkwamen. En ja, wist ik veel als kind wat dit was.
Hoe oud was je toen?
Ik denk dat ik 6, 7 was.
Okay.
Ik was me er niet van bewust, maar wel dat ik onder de indruk was. En van de grootste opkomst, het was denk ik 1977, 78, dan... Merk je ook van wie zijn mijn ouders? En ze lezen de VARA-gids, zijn lid van de FNV. Mijn vader werkt in de haven. Mijn moeder gaat hard werken. Zorgt dat ze via de moeder MAVO, HAVO, lerares Engels wordt. Gewoon niet lullen, maar gewoon doorgaan. Niet lullen, maar poetsen. Wat was het? In ieder geval, dat is die achtergrond. En dat ze me dan ook nog eens meenemen naar zo'n conventie in de openbare ruimte. En dat je ziet van, hey, we zijn met meerderen. En we zijn allemaal sociaal denkende mensen. En we kunnen dit oplossen. Maar ja, dat denk je niet als zesjarige, maar nu even met terugwerkende kracht dacht ik van, oké. Er zit wel iets van een voedingsbodem daar zo.
Ja.
Ken je nog die Family Ties, die Michael J. Fox, dat hij dan in zo'n linksgezin zit en dat hij extreem van de Reagan is? Nou ja, dat ben ik dus juist niet, weet je wel. Ik heb wel een klap van de molen meegekregen, zeg maar. Dus ik ben niet het tegenovergestelde van mijn ouders, zeg maar. Maar goed, dat is, is helemaal verdwenen, denk ik, voordat ik verder ging met fotografie.
Ik wil eigenlijk een klein tussenstopje maken. Je bent een sociaal bewogen fotograaf. Je hebt journalistieke hoog in het vaandel staan, maar ook wel het moet bij jou kloppen. En daar kan je best extreem in zijn. En ik denk dat het moet voor jou kloppen, dat daar voor jou ook een draadje zit naar de waarde van de fotografie die jij maakt.
Mm-hmm.
Ik wil eigenlijk teruggaan naar de afgelopen 10 jaar, waar je veel in de stad hebt gefotografeerd, waar in de stad veel is gebeurd. In Rotterdam hebben we een vrij grote campagne, zullen we maar zeggen, met Rotterdam Make It Happen. Eerst was het Rotterdam Durft en nu is het Make It Happen. Daar vind jij wat van?
Ja, hoe dan? Hè? Ik geloof niet dat het de allereerste reden was dat ik weer activistischer werd, maar ik was in 2013 begonnen met een serie over een ateliercomplex in de Zomerhofstraat bij Station Hofplein. En dat waren jongens die het hadden gekraakt, toch gewoon origineel gekraakt. En later was het een soort van antikraak. En dat was in 2003 begonnen of zo. En in 2013 moesten ze eruit. En toen begon ik ze te portretteren. En dat was mijn eerste contact ook gelijk met Vers Beton. En toen merkte ik van, hey, er is gewoon een lokaal platform om dit te laten zien, weet je wel. En zo van, hey, dit zijn mensen die gewoon hele toffe dingen maken, laten zien hoe mooi zo'n ruimte is. Hè? Dus dat ze een soort, dat ze er zijn als een soort verkenners voor de stad. En dan vervolgens zien ze opeens de potentie bij de gemeente. En dan moeten die jongens weg. En toen dacht ik van, nou, dan misschien kan ik door mijn foto's in ieder geval laten zien van, weet men wel wat men hier weghaalt. Dat was een beetje de allereerste in zeg maar een nieuwe reeks waarvan ik echt dacht van, oké, misschien kan fotografie toch nog een soort signaal afgeven. Zo van, jongens, er is hier iets gaan in deze stad. Ze zijn bezig met een grote schoonmaak, maar dat gaat soms echt te grof. Ik ben best wel voor vooruitgang. Ik ben helemaal niet tegen elke vorm van vooruitgang. Maar dit is, als ik denk van, hier moet ik mijn tanden in bijten zetten, dan ga ik daar mijn gestrekt been in. Althans, niet met de foto's. Ik bedoel, het is niet super pijnlijk, maar er zit wel altijd een goed verhaal ook bij. Hè? Dus het is wel met iemand die ook een goed verhaal weet neer te zetten. Dus ik doe dat niet in mijn eentje. En die zeggen dan van, willen we dit, weet je wel? En en dat was, wat was het, 2013. En in de loop der tijd, ik denk dat ik nu even een sprongetje maak naar 2019, toen net voor corona begon ik in de Almondenstraat. En toen kwam ik ook echt erachter dat de woningnood toch wel wat nijpender werd. En toen dacht ik van, wat ik toen in 2013 had gedaan met die kunstenaars, dat kan ik ook voor bewoners doen. En in eerste instantie waren het originele bewoners die dan hergeplaatst werden of verplaatst door de havensteden. En daar zat ook een verhaal in. En dat was mijn eerste samenwerking met Teun van den Ende, redacteur, journalist. En toen dacht ik wel van, hey, dat sociale, dat vind ik tof, weet je wel. Dat werkt voor mij. En dan heeft het ook echt betekenis voor mensen die, als ze het lezen, dan denken ze van, hey, moeten we dit zomaar toestaan, weet je wel, in deze stad. En ik geloof wel dat ik daar wel impact op heb, op de achtergrond dan. Hoe meetbaar weet ik dus niet, maar...
Dus in die zin heb jij een hele mooie springplak gehad met de komst eigenlijk van Vers Beton. Natuurlijk ook een particulier initiatief voor het nieuws voor de harddenkende Rotterdammer. Dus in die zin heb je ook wel profijt gehad van de opkomst van andersoortige media. Die zich ook opwindt over de, ja, de stand van de stad.
Mm-hmm.
In die tijd werd er ook de woonvisie gelanceerd. Dat was natuurlijk een mooie bijkomst voor jou.
Was dat de woonvisie toen van de Leefbare? Eventjes ja. To recollect.
Dat was 2018, 2019 denk ik. Daar is Vers Beton behoorlijk goed op meegegaan. En ook gezegd van nou, dit is de woonvisie. Hier gaat het over. Jouw fotografie, jouw gedachten over de stad, die sloten daar mooi op aan. Is dat nog een impuls geweest voor jouw werk toen?
Ik moet zeggen dat ik, toen het zo bezig was, was ik daar niet zo direct mee bezig. Ik moet zeggen dat ik dat de laatste paar jaar er meer in ben gedoken. Zo van, wat is er eigenlijk gebeurd die afgelopen 10 jaar? Toen ik er echt in ging duiken. En dan ga je de stukken lezen van waarvoor moesten de mensen weg uit Krooswijk. Maar dat was al veel eerder natuurlijk. Waarvoor is de Tweebosbuurt gesloopt? Nou ja, enzovoort, enzovoort. Dat ben ik pas veel later in gaan duiken. En nu ben ik wel weer up-to-date. Dus maar ik geloof ook niet dat het... Ja, ik weet niet of je altijd in de actualiteit moet zitten. Je moet er wel veel over lezen. Maar ik ben ook iemand die heel impulsief een beetje in de wijken loopt. En dan zie ik het. En dan ga ik gewoon aan de slag. En dan ga je er achteraf ook nog wel iets over lezen. Zo van, wist je dat dit ook al speelde? Of dit in dit artikel. Dus het bovenop het nieuws zijn, dat is niet mijn ding.
Je bent, denk ik, 3, 4 jaar geleden begonnen met de serie Waar woont je huis?
Mm-hmm.
Een serie waarin jij eigenlijk kijkt naar de uitvoering van het woonbeleid in deze stad, in al haar facetten. Welke facetten heb je daarin belicht?
Nou, het is natuurlijk een ongoing process. Dus ik geloof dat ik in ieder geval met de stadsnomaden, de kunstenaars, het atelier is kunstmest voor de stad, waar ik dan meer in de culturele hoek duik, wat het woon... Of in ieder geval gebouwenbeleid is van Rotterdam. Want ik wil het wel iets breder trekken natuurlijk. En de stand van zaken is nu dat ik nu een nieuwe hoek in wil slaan. En ook wel wil kijken hoe het met bijvoorbeeld de bankslapers gaat. Die ik nog niet heb gefotografeerd. Ja, ik heb wel ik heb ze wel gefotografeerd. Maar nu seriematig, dat wil ik nog wel gaan doen.
De bankslapers zijn de mensen zonder huis die bij vrienden op de bank slapen.
Ja, ja. Ja, je kan het nog breder trekken door te zeggen, hoe gaat het met het dak- of thuisloze beleid in Rotterdam? Maar dat vind ik dan weer zo grootschalig dat ik denk van, laat ik nou maar even eerst, gewoon iets wat dichterbij staat. Dat mensen echt denken van, ja, maar deze mensen hebben toch een dak boven hun hoofd. Maar om dan te laten zien van, maar zij zitten ergens maar voor een paar maanden en moeten weer verkassen. Dat gestrest, dat vind ik eigenlijk nog veel belangrijker, weet je wel.
Als je nu kijkt waar we eigenlijk mee begonnen, van wanneer heeft die fotografie dan waarde? Aan welke voorwaarden moet het dan voldoen? Of misschien wanneer wordt het minder waardevol voor jou?
Nou, kijk, als ik impact kan hebben op iemands mening, dan ben ik al op de goede weg, denk ik. Dus dan als een foto al dat kan doen, en ik geloof ook wel dat dat al gebeurt. Maar waar ik nog meer op hoop is natuurlijk dat het zelfs beleid zou worden aangepast. Of in ieder geval dat men denkt van, oh wacht even, moeten we wel zo hard gaan? Of moeten we dit pand wel slopen? Of kunnen we niet een beter alternatief verzinnen voor deze mensen? Nou, wat je al net zei, dat is niet zo meetbaar. Maar ik geloof wel dat fotografie dat wel degelijk kan, snap je? Dat, als je al een tijdje bezig bent, dan hoor je dat wel eens. En dat je denkt, ja, dat is wel een goede beslissing dat we dit gaan doen. En ja, ik zie het soms wel eens veranderen, weet je wel.
Ja.
Nee, niet alleen door mij, hè. Dus door iedereen die zich bezighoudt met die materie.
Dus in die zin is het toch ook nog steeds een beetje de romantiek waarmee je begon van je wilt onthullen. Als in het meest onthullende weekblad, de revue.
Nou, ik wil dan gelijk eventjes het laatste onderwerp wat ik heb gedaan, dat gaat over de commerciële verhuur in deze stad.
Ja.
Wat ik samen weer met Teun heb gedaan. En dat is helemaal niet zo'n sexy onderwerp, maar je gaat echt fronzen met je wenkbrauwen. Zo van, hoe dan? Zo van, dat mensen zoveel vrijheid krijgen, dus die ondernemers die dus een compleet pand strippen en dan dat helemaal verkameren op een professionele manier. Dus niet zoals een klein pandje. Nee, we praten echt over 600 kamers. Bijvoorbeeld Oud Domein is bijvoorbeeld zo'n voorbeeld. Waar gewoon 600 deuren worden verhuurd. Hè. Zo praat men al in die materie. En,
even voor mijn begrippen. Het zijn dus eigenlijk kamertjes die worden verhuurd. Maar dan in grootschaligheid van 600 mensen op een gang.
600 mensen in een gebouw, hè? Ik bedoel, ja.
En dat is geen sociale woningbouw?
Nee, dit is de nieuwe tak van sport. En dat is voor de expats. Mensen die een jaar lang in een stad wonen. Of misschien max 2 jaar, maar in ieder geval korte termijn contracten. Daar valt ook veel over te zeggen. Daar heeft Teun heel veel voorbeelden van wat wel en niet mag. Maar wat er ook aan vastkleeft is dat commerciële verhuur ten opzichte van een corporatie. Moeten ook hun huizen of hun panden verzorgen, hè, als er wat er aan de hand is. Maar wat blijkt in de praktijk dat het gewoon heel slecht wordt bijgehouden. De een wat beter dan de ander natuurlijk, maar... We hebben ook mensen gevonden die wilden praten en dan liefst anoniem natuurlijk. Want ze hebben iets gevonden in deze hele krappe woningsmarkt. En dan zeggen ze toch van, nou ja, ik zit al 3 maanden te wachten op een lampie wat niet meer brandt. Ja, van heel klein tot heel lullige dingen. Maar dat wordt gewoon niet gefixt. En dat zijn allemaal van die callcenters. Ja, we geven uw klacht door enzovoort enzovoort. Nou, dat is dan nog ook vervelend. Maar mensen die 2 jaar of 1 jaar ergens zitten en weer verkassen. Ja, die zorgen niet voor een woongemeenschap in zo'n buurt. Ja, daar kan je wat van vinden. Ik denk dat dat slecht is. Maar om dat te fotograferen, want volgens mij begon ik daarover zo van... het is allemaal niet zo sexy. Het zijn van die generieke woontorens waar vlees nog vis aan zit. En het is gewoon niet spannend. En dan wil je toch die mensen fotograferen, want dat is dan het boeiendste. Dat is dus heel moeilijk, omdat die mensen weinig thuis geven. Ik heb er wel een paar gevonden, maar... Ja, en dan zijn de statistieken, die zijn veel ontluisterender dan de fotografie, zou ik bijna zeggen. Dus dan ben je gewoon bezig met foto's, die worden dan gebruikt ter illustratie van. Maar ja, ik ben blij dat ik toch wel iets kon fotograferen. Maar ik wil het niet ontkrachten, hè. Ik bedoel, je ziet gelijk om welke plek het gaat. De Litouwen zitten er tussen. Nou ja, Oud Domein heb ik het over gehad. De Westzeedijk zit ook nog. West 507 heet dat. Sommige zijn echt wel mooie, chique panden. Maar het zijn zulke kale, lege plekken waar niks gebeurt, weet je wel. Iedereen trekt de deur achter zich dicht en het is saai. Nou ja, zelfs dat zou nog mogen, waar het niet. Dat dat gewoon niet goed is voor de leefbaarheid van een wijk.
Nou, en wat mij bekruipt is dat dat eigenlijk gewoon goede plekken zouden kunnen zijn waar sociale woningbouw / corporaties in zouden moeten zitten om dat probleem in deze stad op te lossen.
Nou ja, natuurlijk, het ging natuurlijk al helemaal mis in, wat was het, 2010 toen minister Blok zei weer, die verhuurdersheffing gaat er komen voor die corporaties, dus dan... Houden ze zich bezig met hele andere zaken dan het verhuren van goedkope sociale woningen. Daar ging het dus al mis. Dus dat die corporaties opeens zeggen, nou, we moeten ook het middensegment bedienen. En we willen gewoon ook wat commerciëler worden. Nou ja, en dat gaat natuurlijk ten koste van heel veel goede projecten. En dus de overheid wilde nog meer op het commerciële benadrukken. En ja, dan gaat het mis, denk ik.
Als je nu... Je hebt, waar woont je huis? Je hebt het over de bankslapers gehad. Je hebt het nu over dit onderwerp. Als je nu kijkt naar de waarde van de fotografie, het beeld wat jij maakt, wat jij laat zien. Hoe zou je dat omschrijven? Wat doet deze fotografie?
Ik denk dat ik wel altijd bezig ben als een soort archeoloog. Dus dat ik altijd aan het graven ben, aan het zoeken en dan echt goed laten zien van wat hebben we hier, weet je wel. En dan vraag ik me af of fotografie dan wel het juiste medium is, maar toch, ik denk dat ik dat kan. Door gewoon heel, heel sec, zonder opsmuk eigenlijk, want daar ben ik wars van. Om te laten zien van iets wat super goed is of slecht of lelijk, maar in ieder geval heel geregistreerd. Ben ik dan bezig om de misstanden of dan wel de rafelrand te fotograferen of te isoleren. Hè? Dus dat je hem uit een bepaalde context haalt en dat je het dan framed en dat je het dan laat zien aan iemand zo van, nou, dit is de Tweebos anno nu in de laatste fase, ik zeg maar wat. Nou ja, ik heb het ook gefotografeerd. Ja, dan denk ik van, nou, als mensen dat zien, dan roept dat gelijk weer vragen op, weet je. Van, waar kijk ik eigenlijk naar, weet je. Dus het is niet alleen maar het archiveren, om het te laten zien van, hey jongens, dit is geweest, zo zag het er nu uit. Dat archiveren, dat met een soort verstilling, hoe noem je dat, met een soort zakelijkheid, dat vind ik soms eigenlijk ook wel spannend. Ik bedoel, het is het tegenovergestelde van wat Rotterdam wil eigenlijk laten zien. Hè? Dus de mooie skyline, kijk eens hoe goed we het doen op de top 10 lijstjes. Nou ja, dat is alweer een beetje aan het weg hebben, maar het is nog steeds wel een marketingdenken van het vermarkten van deze stad. En hoe meer dat gebeurt, hoe meer ik eigenlijk laat zien van, nou, Rotterdam heeft toch echt nog wel zijn rough edge. En dat vind ik toch interessanter om dat te laten zien. Je kan je bijna afvragen van, hoe gepolijst kunnen we deze stad maken, weet je wel. En heb ik dan hier dan nog wel wat werk te doen? Nou ja, zelfs die bouwborden vind ik zelfs interessant. Met die artist impressions waar dan van alles wordt voorgesteld. En dan ondertussen zie je gewoon de werkelijkheid ernaast, weet je wel. Of erboven. En dan denk je, what the fuck, weet je, wat is dit nou? Nee, misschien gaat het ook wel door. Maar je moet oppassen dat je niet cynisch wordt. Wat ik af en toe wel word. Dat ik echt denk, Jesus Christ. Want wanneer houdt het een keer op? Wanneer worden we nou eens wakker? En dat is wel het gevaar.
Ja, we begonnen natuurlijk met fucking Beirut, gemeente bedankt. We zitten nu in een, aan het eind, denk ik, van een periode van glanzende skylines. We moeten nu weer echt en rauw zijn.
Mm-hmm.
Maakt het nou eigenlijk wat uit voor jou?
Soms denk ik van wel. Net als dat fucking Beirut verhaal. Die gaat het een beetje verheerlijken, hè? Die rauwheid en die ellende. Zo van, net zoals de Binnenweg, die heeft voor mij ook wel een charme, maar die hebben ze er ook best wel aardig uit geramd. Tot voor kort dacht ik, oké, maar het begint wel weer een beetje lekker in te kakken. En dan heb ik wel weer hoop. Ja, het klinkt heel tegenstrijdig natuurlijk, want ik wil best wel in een leefbare stad wonen. Maar het moet wel blijven jeuken, weet je wel.
Ja.
Gelukkig is dat wel een cyclus. Als je er geduldig voor bent, dan zie je hem wel weer, weet je. Dat, ja. Het is mens eigen om het toch af en toe te verkloten, denk ik. Of dat nou door het grote geld gebeurt, of achterloosheid van een wooncorporatie. Het zal er altijd wel zijn, ja.
Ik vind jouw website altijd heel fijn, omdat eigenlijk al jouw werk op je website staat. Als je daar nu eigenlijk, ik neem de metafoor van je website, maar als je nu terugkijkt, zijn we nou wat opgeschoten? Als je kijkt naar de beelden die jij hebt gemaakt, heeft het dan nut gehad? Heeft die fotografie nou bijgedragen aan het zichtbaar maken van die misstanden of het verkloten, zoals jij het net noemde, het verkloten door de corporatie of het oppimpen van een straat, het zetten van fantastische artist impressions op borden? Worden we nu wakker voor jouw fotografie?
Ik weet nooit in hoeverre ja, je had het al over wat meetbaar is. Ik word er wel, dat is wel wat ik nog wel zou willen, is dat ik dit soort fotografie, zoals ik het wel op mijn eigen website kan laten zien, zou ik het ook nog eerder in opdracht willen doen with no strings attached, weet je wel. Want ik had dan iets opgeschreven dat ik dacht van, in de jaren 30 in Amerika, toen er echt een crisis was, werden ook fotografen op pad gestuurd door het ministerie. En dan heb je een iets groter publiek. Hè? Ik bedoel, ik vind het wel fijn dat het te zien is op een paar plekken dan. Maar om het echt impact te krijgen, dan zou het tof zijn dat het juist de staat zelf, bij wijze van spreken, zegt van, hey Frank, nou, laat het maar eens zien waarom het zo bar en boos is. Zodat we echt wat kunnen betekenen voor die mensen. En ik vraag me dan af, is media, dus de Vers Beton, of welke website dan ook, of welke magazine, is dat dan het platform voor fotografie? Dat weet ik dus niet. Soms denk ik wel eens dat het nog hoger moet. Dus het hoeft niet in een museum, hè, maar die mensen werden wel op pad gestuurd om iets te laten zien. En toen waren er ook geen websites en toen werd het ook wel geshowt in een museum. Maar ik zou het wel heel goed vinden als overheden, of in ieder geval ja, dat soort clubs, fotografen in ieder geval inzetten om het moment vast te leggen. En dan in dit geval mijn onderwerp. Dus niet van, ik ben 17, zo, hoe gaat het met de jongeren? Ook heel belangrijk, maar ik ben ook wel benieuwd naar de sociale stand van zaken, weet je wel. Dat mis ik een beetje.
Dus jij zegt van eigenlijk zou de waarde van fotografie, wat hebben we daaraan, zou meer onder ogen moeten komen van beleidsmakers. Zij draaien aan de knoppen van bijvoorbeeld een woonbeleid van een stad of van een regio of van een land.
Ja, nou ja, en toen hadden wij in een eerder gesprek ook al, waar je dan een beetje mee moet oppassen. En toen hadden we dat besproken, zo van, ja, we kunnen ook de doffe ellende laten zien van een straat in rep en roer waar het allemaal mis is. Waar vervolgens dan die overheidsinstantie denkt, weet je wat, dan gaan we het helemaal opruimen. Werkt het ook averechts, dus daar moet je wel voor oppassen.
Hoe bedoel je, want wat is er gebeurd?
Nou, ik had een keer een artikel gelezen en dat ging dan over de fotograaf rond 1890 al, Jacob Ries heb ik hier bijvoorbeeld liggen. Dat boek heb ik een paar jaar geleden aangeschaft. En die man die ging in New York alle armenhuizen af. En dat deed hij ook in opdracht van de gemeente, zeg maar. Ik noem het even de gemeente. Nou, die schrokken zich natuurlijk helemaal het aanblazen. Dus zo van, what the fuck is dit? Weet je wel?
Ga ik hierover?
Ja. Gaan we die mensen nu allemaal onder de mat schuiven? Of gaan we echt iets moois bouwen? Dus om maar even aan te geven van, het kan gewoon twee kanten op gaan. Hè? Ja. Als je het heel goed vastlegt, dan kunnen mensen zich gaan beseffen van, oké, we moeten wat doen. Maar wat ga je dan doen? Ga je wat voor die mensen doen? Of zijn ze dadelijk nog verder van huis? En dat is wel het risico waar fotografie dan wordt ingezet. Dat wel mooie plaatjes oplevert. Maar het kan ook de werkelijkheid zo hard, dat die zo hard is dat mensen hun ogen ervoor willen sluiten. En denken van of oplossen of... Nou ja, maar er zijn partijen die gaan verliezen hierin. Snap je? Dat,
ja. Ja, want vaak hebben we het idee dat dit soort onthullingen ten goede komt van de mensen die het aangaat. Maar dat is dus niet altijd het geval.
Kijk, er is alvast ook een fotograaf geweest of meerdere die dan bijvoorbeeld met de toeslagenaffaire die mensen hebben geportretteerd. Ik kan nou geen voorbeeld noemen, maar jij zal vast wel weten dat die er zijn. En dan kan je ook afvragen, het is goed om mensen, om die toeslagenaffaire een gezicht te geven. Weet je, het gaat over mensen. En dan denk ik ook van, maar gaan we het nu anders doen? Ja. Weet je wel, dat ga je je afvragen. Maar ik vind wel dat het moet vastgelegd worden, snap je?
Ja, niks doen is geen optie.
Ja, dat heeft veel meer kracht dan je zou, ja. Zo even dat terloop zegt. Maar ik vind het wel heel goed dat je moet het wel vastleggen, vind ik. Het is echt niet alleen het archief. Hè? Maar archief klinkt zo stoffig, weet je wel. Maar ja. Dat bedoelde ik ook met dat doorgraven als een archeoloog. Waar zit nou die kern? En als je dat weet vast te leggen, dan heeft het zoveel waarde, denk ik. Dat mensen die nu opgroeien en denken van, ja, hoe was het in de jaren 90 hier in Rotterdam? Nou, komen die fucking Beroemdfoto weer tegen. Nou, dat is de trigger om dan nog verder te graven. Want uiteindelijk kom je dan al die andere fotografen ook tegen die in de wijk portret hebben gemaakt van al die activisten of bewoners enzovoort enzovoort. En dan denk ik wel dat is al zoveel meerwaarde. Ook voor nu, denk ik. Dat,
ja, het is natuurlijk altijd zo, als je terug kan kijken of in het verleden kan kijken, leer je meer van de toekomst. Dan kan je ook het heden framen, dan weet je waar je vandaan komt. En dan kan je ook weten waar je naartoe zou moeten gaan. Als je nu kijkt naar je volgende stap.
Nou, voordat we hier begonnen, begon ik gelijk over, ik ben even weg uit Rotterdam. Maar dan toch wel kijken van, hoe kan ik, waar woont je huis, als een soort blueprint loslaten op een andere stad. Of dat Istanbul is, waar ook die problemen zijn. Dan praten we echt over een metropool. En Londen of een iets middelgrote stad ergens in Frankrijk. Dat weet ik nog niet. Maar dat zou ik wel heel graag willen. En voor Rotterdam zelf, wat ik al zei, ik zou toch wel de bankslapers een gezicht willen geven. Dus ja. Daar wil ik wel mijn zin op zetten nu. Dat is even op de korte termijn.
Waar we het niet over hebben gehad is, wanneer wordt de waarde minder? Mm-hmm. Wanneer wordt de fotografie, zoals jij je beeld maakt, wanneer wordt dat minder waard? Welke factoren zijn daarop van invloed?
Nou, vooral hoe mensen met foto's omgaan. Dus de eindgebruiker. Welk verhaal zit eraan vast? Wat ooit het origineel was? En in welke context wordt een foto hergebruikt? Daar ben ik altijd wel een beetje huiverig voor. Ik ik zal even een voorbeeld geven. Stel, ik heb toen ook in de Burgemeester Roosstraat mensen gefotografeerd. En dat komt dan vervolgens op iemands pad die dan denkt, hey, dit is leuk, dat kan ik ook op de Provada laten zien. En ik ga daar een lezing houden over wij als bouwers zijn ook sociaal betrokken. Dus en hier zijn de voorbeelden. En hoewel ik het heel goed vind dat ook bouwers meedenken en vinden dat ze moeten veranderen, geloof ik toch dat de context eventjes helemaal mis was. Ten eerste hebben die mensen daar ook niet om gevraagd om in die context gebruikt te worden. Dus ik vind wel dat fotografie moet het onderwerp dienen. En als dat een geportretteerde is, dan heb je daar ook afspraken mee gemaakt. En dan is dat meer een landschappelijk beeld wat ik iets meer maak. Ja, dan heeft dat een iets andere lading, denk ik. Maar ook daar moet het waarheidsgetrouw blijven. Ja, dat waarheidsprincipe vind ik wel heel belangrijk. En in dat digitale DNA vind ik dat moeilijk. Met alle wappies die vertellen dat alles is te verdraaien en niks is meer waar. Dat vind ik een gevaarlijke ontwikkeling. Terwijl ik toch denk van, nou ja, foto's zijn het bewijs dat we een concentratiekamp hebben gehad. Hè? Dus die George Roger in het einde van de oorlog die concentratiekamp heeft gefotografeerd. Dat waren natuurlijk verschrikkelijke beelden, maar dat zijn gewoon ontwikkelde negatieven. En daar is niks fakes aan, weet je wel. En ik geloof ook in this day and age of digitale fotografie, waar heel veel mogelijk is. Ik denk dat er genoeg fotografen of beeldmakers zijn die zo integer zijn. Dat ze gewoon zeggen, nou, dit is het. En de werkelijkheid is gewoon zo hard en waar. Dat sommige mensen kunnen dat niet aan. En daarvoor krijgen we het ook niet te zien. Een goed voorbeeld is natuurlijk de oorlogsfotografie. Dat is één grote promoshow van of het nou Israël is of Rusland. Iedereen laat zien waar ze mee bezig zijn. Behalve dan wat de tegenstander weer beweert, snap je?
Ja.
Maar ja, je kan het ook op een veel kleinere schaal zien hoe de PR-afdeling is van een wooncorporatie versus de werkelijkheid. Die hebben ook een bepaald soort beleid en dat is natuurlijk niet dat je alles maar kan vertellen, weet je wel. En dus ook laten zien. Dus ja, wat is waar? Dat zijn ook de foto's die we niet te zien krijgen. We krijgen heel veel te zien, maar dat is dus heel vaak een wat mooiere afspiegeling dan het de werkelijkheid is, weet je wel.
Ja. Dus als ik samenvat, misschien mis ik er één. Moet het beeld waar zijn? Waarheidsgetrouw?
Het eerste wat ik altijd tegen mensen zeg, fotografen zijn leugenaars. Hè? Dus ik bedoel daar juist mee van, ik kies een subjectieve uitsnede. We zien de linker en de rechterkant en de bovenkant zien we niet. Ik kies dat moment. Het volgende moment zit die persoon helemaal niet met zijn vinger in zijn oog. Wat heel anders wordt uitgelegd of hij is geëmotioneerd. En dat momentum, dat is al liegen, weet je wel. Maar je intentie om iets te vertellen en dat met een mooi beeld kan, maar soms ook gewoon met een saai beeld, whatever. Het gaat er gewoon om van, is jouw intentie goed? En goede intenties, ja, dat klinkt heel raar, maar ik denk dat zichtbaar is in je foto. Dus als jij gewoon een klootviool bent, dan heb ik het idee dat jij veel eerder gaat manipuleren door bewust, bijvoorbeeld tijdens een demonstratie, iets op te zoeken wat alleen maar ellende uitstraalt of alleen maar, nou ja, dat het scoort op de voorpagina, snap je?
Ja.
Daar ben ik een beetje wars van dit soort fotografie. Want dan is het toch maar zoeken naar sensatie.
Ja, scoringsdrift.
Scoringsdrift, ja. En dan sla je de plank mis als fotograaf. Maar dan niet alleen dat, het is natuurlijk het hele wereldje wat dat voedt natuurlijk. Maar ik geloof wel dat het moeilijk is om dan te zeggen van ja, zo was het. Het was allemaal heel vredelievend. Ja, maar heb je dan echt geen agressieve ME'er, ik zeg maar wat. En dat haalt wel meestal het nieuws. En natuurlijk een goed nieuwsshow, dat bestaat niet. Maar dat heeft wel invloed op die waarheid die fotografie ook moet uitstralen. Ja, van moet dat gewoon zijn, het moet niet uitstralen. Maar nou, ik vind het een moeilijke, wat ik al zeg. Het is wel een beetje een leugenachtig verhaal. Het is allemaal heel suggestief en het is jouw mening.
En jij bepaalt wat ik te zien krijg.
Ja, nou, daarvoor vind ik het ook belangrijk dat het toch zo'n een onderzoeksjournalistiek ding, dat is factchecken, meerdere dingen. En dan is fotografie puur ter illustratie, maar dan vind ik dat het tekst en beeld is, weet je wel.
Ja.
Net zoals in die tijd dat die wijken werden gefotografeerd in die Great Depression, ook in Engeland, dan zie je dat het allemaal doffe ellende is. Maar ja, dan gaat die waarheid opeens pijn doen voor die mensen, weet je wel.
Ja.
Dat vind ik toch wel wat. Dus een camera is bijna een soort surveillance camera aan het worden, snap je? En dan kan je nog wel een mooi momentum kiezen en een mooie compositie, maar ja, niemand schiet ermee op. En dan ben jij gewoon een werktuig geworden van die instantie. En of dat nou journalistiek is, ben je ook een soort tool. Dus ik vind het heel knap als fotografen dat weten te ontstijgen. Dat ze toch wel de voor's en tegens ook in één beeld weten te krijgen. Of in ieder geval het verhaal kunnen vertellen door meerdere beelden. Dus ja, ik geloof best wel in een goede documentaire fotografie. Want ik had nog een boekje meegenomen. Toch een van mijn helden is Bruce Davidson. Ken je denk ik ook. En hij heeft veel gefotografeerd, maar waar hij ook goed mee bezig was, was bijvoorbeeld in een vierkante kilometer stad te fotograferen met een technische camera. Nou, als je iets niet kan faken, is het wel met een technische camera, want het gaat zo traag en je verwacht ook dat mensen heel lang stilzitten enzovoort enzovoort. Nou, dat vind ik zo'n goed document. Dat is één al waarheid. En ook hier zou je misschien, als jij een beeld ziet, zeggen van nou ja, voor hetzelfde geld is deze gast heel agressief en schoot hij daarna iemand neer. Ik zeg maar wat, dat is een moordenaar.
Zeg eens wat.
Maar het is allemaal niet zo relevant. Het gaat mij om dat het gewoon een document is. Weet je, dat als iemand 50 jaar later dit boek ziet en zegt van, oh, dus mensen leefden zo, weet je wel.
Ja.
En ze hebben toch nog een waardigheid, weet je wel. En een trots. En elke generatie fotografen heeft dat. Of elke 10 jaar staat er wel weer zo'n iemand op. Ik bedoel ook een Dana Lieksenberg die gangs fotografeert. Vind ik jaloersmakend mooi. Dat is hij ook, weet je wel. En hij deed het al in de 60s of 70s.
Maar is dat eigenlijk om van deze grootheden naar Rotterdam te gaan? Is dat eigenlijk wat jij toevoegt? Dat we over 50 jaar kunnen zeggen van, dit was die tijd dat die beslissingen zijn gemaakt in deze wereld zoals die er toen uitzag?
Ja, misschien wel. Ik ben idealistisch, maar ook een realist. Ik vind het gewoon wel goed als je al een beetje kan sturen. Maar als mensen al in de geschiedenis duiken, dat vind ik al heel wat. Dat mensen sowieso al, als ze gaan factchecken, zo van, ik ga onderzoek doen naar, hoe was het wonen in Rotterdam anno 2023, dat ze dan in ieder geval goed beeldmateriaal hebben. En dat ze steeds meer te weten komen, zo van, oh, ging het zo? En dat verbaast me, weet je wel. Dus dat je mensen verder kan brengen, weet je. En dat is op die schaal, vind ik dat al een meerwaarde.
Ja.
En als het beleidsmakers zijn, is het mooi meegenomen. Maar ik heb niet de illusie dat ik de grote ontwikkelaars echt jeuk bezorg.
Ik zeg, het is een mooie afsluiting.
Ja.
Dankjewel.
Jij ook, bedankt.
Dit was de podcast Iedereen Maakt Foto's. De podcast over de waarde van de fotografie van Flowerdeals. Heb je opmerkingen, vragen of een tip voor een volgende gast? Laat me dat dan weten. Alle informatie over de gasten staat in de show notes. En natuurlijk staan er links naar besproken beelden, artikelen of exposities. Wil je financieel bijdragen aan de realisatie van deze podcast door te doneren of te adverteren? Dat kan. Stuur me dan een e-mail anne@flowerdeals.com. Dank voor alle reacties. Ik ben er echt heel erg blij mee. Tot snel!